Vanavond gaan we verder met 1 Timotheus hoofdstuk 6. Vers 8 beginnen we. Timotheus 6, vers 8. Als we echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door daarna te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar de gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp het eeuwig leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel voor God die alle leven wekt en voor Christus Jezus die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen, de koning der koningen en de Heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen kinderen gezien heeft of zien kan, hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Tot zover dit hele mooie stukje uit de Timotheusbrief. We hebben daar de vorige keer, zijn we zo ongeveer gekomen tot het 8e vers. We hebben daar gezien dat Paulus zegt, onderhoud en onderdak, dat moet ons genoeg zijn. In de Statenvertaling staat voedsel en deksel. Deksel staat er in de Statenvertaling. Nou, deksel heeft eigenlijk te maken met bekleding. Bekleding, niet alleen bekleding voor je lichaam, maar ook een dak boven je hoofd, een deksel boven je hoofd, onderdak. En Paulus zegt, dat moet voor ons genoeg zijn. Weet je, in Israël heb je één keer in het jaar dat het Joodse volk zich terugtrekt in een loofhut. Nou, dat weet u waarschijnlijk allemaal. Een loofhut die hen terug doet denken aan het feit in hutten, in tenten, door de woestijn trokken. Waarom eigenlijk? Waarom moet je elke keer weer teruggaan naar zo'n loofhut? Ik denk dat het te maken heeft met wat er in Haggai staat. Waarom leven jullie in die weldoortimmerde huizen, terwijl het huis van de Heer verwoest ligt? Een loofhut heeft eigenlijk te maken dat je weer opnieuw je gaat beseffen dat het leven hier op aarde toch maar zo tijdelijk is. En dat het ook zo weer voorbij gaat. En ik denk dat Paulus ons daar ook een beetje mee wil nemen. Dat we niet denken, oké, dit is het dan. We leven in prachtige huizen en dit is het leven. Maar dat je gaat beseffen, nee, dit is het leven niet. In 2 Korinthe 5. Zolang wij niet. In de vreemde. En vergeet dat niet. Zolang wij niet in de hemelse heerlijkheid zijn, dan zijn we eigenlijk op vreemd gebied. Het voelt ons vaak andersom. Het voelt voor ons vaak andersom. Wij denken, ja, hier voelen we ons thuis. En in de hemel, ja, dan moet ik wel maar zien, want ik vind het allemaal een beetje vreemd. Wel zo, dat pas jouw echte thuis is niet hier, maar daar. En echt, laat ik dat vanavond heel duidelijk zeggen. Als we straks met z'n allen in de hemel zijn, dan heb je geen seconde heimwee naar deze aarde. Echt niet. Je hebt geen seconde heimwee naar deze aarde. Je zult alleen maar opgelucht ademhalen en zeggen van, hé, ik ben er. En dat kun je niet voorstellen, maar dat is hetgeen waarom het Joodse volk het Loofhuttenfeest moest vieren, onder andere om te beseffen van het leven hier op aarde is onderweg. Het is tijdelijk. Het is niet het einddoel van ons leven hier op aarde. En je ziet dan ook heel met name de eerste vroege kerk, dat waren christenen die vaak heel eenvoudig leefden. Het was een eenvoudige groep christenen, helemaal niet uit de hoogte, eenvoudige christenen die tevreden waren en onderweg waren op weg naar een hemelse heerlijkheid. Nou, dit is hetgeen wat Paulus hier in dit vers zo duidelijk wil aangeven. En dan zegt hij ook in het 9e vers, maar zij die rijk willen zijn. Zij die rijk willen zijn. Broeders en zusters, dat is heel wat anders dan wat. Maar wie rijk willen zijn. En verschil. Die strekken zich uit naar rijkdom, die verlangen naar rijkdom, en zij die rijk zijn, die hebben dat min of meer als een gave van gewoon rijk. Die zijn er ook. Er is een heel verschil tussen hen die rijk willen zijn en hen die gewoon rijk zijn. Ik denk wel dat we het voorbeeld, of het vers van de heer Jezus daarbij moeten lezen uit Lucas hoofdstuk 8. Lucas hoofdstuk 8. Daar vertelt de heer Jezus die gelijkenis van de zaaier. Harder dan het zaad. En dan wordt het zaad verstikt. En het komt niet dragen, dat zaad. En dan staat er in vers 14 van Lucas 8. Wat in de dorens viel, dat zijn zij die het woord, het evangelie, gehoord hebben. En gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt. En zij brengen het niet tot vrucht. Nou, rijkdom, geld willen hebben, dat kan jouw leven behoorlijk verstikken. En daarbij zorgen brengt dat niet. Hou ik mijn geld? En dan ben je. En vragen. Dat is het gevaar wat er Jezus zo noemt over. Hier zegt het rijk willen zijn, dus het je uitstrekken naar rijkdom, brengt. In dat 9e vers van 1. Dat is de eerste, verzoeking. Moeten ze verleidelijk het is om het invullen van je inkomstenbelasting of met alle dingetjes, hè? Ik weet het. Ja. Nou, bijvoorbeeld te veel geld terugkrijg. Ja, ik weet zeker. Yo, ik heb me 20 euro gegeven. Ik wil zijn, hoe groot is dan de verzoeking om te zeggen van oké, nou. Oneerlijkheid tot ongerechtigheid. Dus, en dat is maar een voorbeeld, hè? Het is verzoeking om oneerlijk te worden. Het is een verzoeking om soms je gezin op te offeren. Dienen. Het is een verzoeking om het kerkelijk te geven. Omdat ja, de schoorsteen moet roken. Hè? Dat het de zucht naar geld is een behoorlijke verzoeking in je leven. Nou, dat is het eerste wat Paulus zegt. Het leidt tot verzoeking. Het tweede zegt Paulus. Het vormt voor je een strik. Een strik, dat betekent je wordt er gevangen door genomen. Het kan soms zomaar zijn dat je zo gevallen bent voor rijkdom, dat je een bepaalde baan genomen hebt. En aan de ene kant levert dat heel veel op, maar aan de andere kant zou je het liefst weer terug willen. Dan zou je het liefst wat meer tijd willen hebben voor je kinderen. Of tijd willen hebben voor de gemeente. Of zou je misschien beter in een wat kleiner huis kunnen gaan wonen. Wat je misschien wat makkelijker kan betalen. En dan kan het zomaar voorkomen dat je ineens niet meer vooruit kunt en niet meer achteruit kunt. Je zit eigenlijk min of meer Nou, dat kan dus gebeuren als je, dat is het gevaar van hen die rijk willen zijn. En dan nog iets. Het derde. Dan zegt Paulus. Het kan zomaar voorkomen dat als je rijk wordt, dat je allerlei verlangens krijgt die dwaas zijn of schadelijk zijn. Vroeger zeiden we dat wel eens. Nou ja, dat kent u van vroeger wel eens. Vandaag is het heel normaal. Een beetje normaal. Het ABC-christendom, hè? Auto, boot, caravan. We willen graag een auto hebben. We willen graag een boot hebben. En we willen graag een caravan hebben. En als we dan een boot... Ik ken mensen van heel dichtbij die een boot hebben. En die maanden aan het varen zijn en hun eigen gemeente nooit meer terugzien. Wat een verleidelijk iets, hè? Om gewoon dan de weekenden maar weg te zijn. Dat zijn soms dwaze verlangens. Hè? Het zijn verlangens die je op een gegeven moment. Op een gegeven moment heb je bepaalde verlangens. Allemaal vervullen, want je hebt geld. En dan heb je het allemaal vervuld en dan denk je van: is het nou wel zo wijs geweest? Hè? Is het nou wel zo wijs geweest? En wat Paulus hier zegt, dat is zo herkenbaar. Vele dwaze, wat dom dat ze die dingen, dat ze daar geld voor neertellen. Vele dwaze en schadelijke begeerten. Je streekt je uit naar begeerten die misschien haak staan op je geestelijk leven. En vandaar dat Paulus zegt, hen die rijk willen zijn. Dat zijn ook vaak mensen die ook niet goed om kunnen gaan met geld. Ik ken in mijn nabijheid mensen die verschrikkelijk rijk zijn en met hun rijkdom eenvoudig leven en heel veel zendingswerk en projecten in het land gewoon steunen met dat geld. Het is niet hun geld, zeggen ze, het is geld wat God mij gegeven. Dus ze zitten er absoluut niet aan vast, maar ze beheren het wel goed en ze geven het door aan anderen. Nou, dat is hetgeen wat zo het verschil maakt tussen hen die rijk willen zijn en hen die rijk zijn. Het resultaat, ja, zegt Paulus, je zakt zomaar weg in het verderf. En ja, het leidt eigenlijk tot de ondergang van je geestelijk leven. En als je dan naar het 10e vers kijkt, dan staat er van alle kwaad is de geldzucht. In plaats van geldzucht staat er letterlijk in het Grieks geldliefde. Zucht, geldliefde. Liefde voor geld. Het is eigenlijk de mammon, hè? Gewoon, dat is je afgod geworden. In een andere vertaling staat, de wortel van alle kwaad is de hebzucht. Steeds meer. Ligt ook in de hebzucht. Want God had zoveel aan Adam en Eva gegeven. Meer hebben. Net datgene wat ze niet mochten hebben, dat wilden ze dan ook nog hebben. Dat is de wortel van alle kwaad. Dat hebben wat jij niet hebt. Nog meer willen hebben. Terwijl God ze zo overvloedig gezegend heeft. Meer willen hebben dan God je geeft. En door daarnaar te haken, zijn velen in het geloof ontspoord en hebben zichzelf met smarten doorboord, staat er. Nou, en dan wordt het thema als het ware omgelegd naar Timotheus. Dan heb je eigenlijk een omwend. Hij daarentegen. Zo van, oké, ik heb jullie gewaarschuwd. Maar hoe is het nou met jou? En met name staat hier, denk ik, dat hier in de eerste plaats is dit een brief van Paulus aan Timotheus. En dat Paulus Timotheus waarschuwt. Hij heeft gezegd dat er mensen zijn in de gemeente die winst proberen te slaan uit hun optreden in de gemeente. Daar hebben we de vorige keer over gehad. En dat Paulus zegt, joh, daar gaat het niet om of je er rijker van wordt. Het heeft zoveel geestelijke rijkdom, brengt het met zich mee. Maar gij daarentegen, en dan staat hier een woordje, wat best wel heel interessant is in vers 11. O mens Gods. O mens Gods. Als je dezezelfde zin, o mens Gods, zou vertalen in het Hebreeuws, weet je wat er dan staat? Man Gods. Man Gods. En wie was nou een man Gods? Je denkt aan Mozes. Die wordt genoemd een man Gods. David, een man naar Gods hart. O man Gods. En dat geldt net zo goed voor vrouwen natuurlijk, hè? Dat je een man God wil zijn. Dat je aan hem toegewijd wil zijn. Weet je, wat ik zo mooi vind van, hier staat in vers 11, ontvlucht deze dingen. Als ik dit woord dan lees, ontvlucht deze dingen, moet ik heel vaak denken aan Jozef, die zo verleid werd door de vrouw van Potifar. Dan zien we, gaat met die vrouw van Potifar, maar dat Jozef die vlucht weg, die wilde niets mee te maken hebben, vlucht weg. Mozes, die de rijkdom van Egypte als smaad heeft gezien en hij vlucht weg. Hij zegt, ik wil niet meer genieten van de rijkdom van Egypte. Of ik denk aan zo mooi David. David die heeft de kans gekregen om op zichzelf eigen manier koning te worden. Saul die lag slapend aan zijn voeten. En zijn knechten die zeiden, mag ik het doen? Mag ik hem doodsteken? Dan had hij het zelf kunnen doen, hè? Jagen, verlangen naar rijkdom. En wat zegt Jozef? Ik zal de. En het koningschap of de rijkdom en de eer wilde David niet zelf verwerven, maar wilde David ontvangen uit de handen van God. En dat is het verschil. En dat maakt van jou, van u, een man Gods. En daarom staat er ook zo mooi, jaagt naar de gerechtigheid. Nou ja, je krijgt bijna elke avond wel via televisie te maken met op jacht naar het miljoen. De postcode loterij, of de nationale, of weet ik veel wat voor loterij er al, op jacht naar het miljoen. Wij jagen niet naar die rijkdom, maar wij jagen naar gerechtigheid. Wij jagen naar godsvrucht. Dat is veel meer dan een miljoen. Dat Christus in ons zichtbaar wordt. Wij jagen naar, en die drie horen eigenlijk bij elkaar, geloof, liefde en volharding. Of andere vertaling zegt heel eenvoudig hoop. Geloof, hoop en liefde. Daar jagen we naar. Daar strekken we ons naar uit. En wij jagen naar, en dat staat er in de NBG-vertaling, naar zachtzinnigheid. Ja, ik weet niet goed of... Er zijn verschillende vertalingen die hebben dat anders vertaald. Maar ik denk dat hier te maken heeft met zachtmoedigheid. Met zachtmoedigheid, met gevoeligheid. En de Heer Jezus heeft gezegd, leert van mij. Want ik ben zachtmoedig. Daar jagen we naar, daar strekken we ons naar uit. Ja toch, broeders en zusters? Of jagen we naar rijkdom? Jagen we naar weldoortimmerde huizen? Of jagen we naar die geestelijke waarden die veel belangrijker zijn en die blijvend zijn? En daar zegt Paulus hier achteraan, strijd de goede strijd. Strijd, de strijd van het geloof, het geloofsleven is een strijd. Maar ook in je, strijd, de goede strijd des geloofs. Paulus zegt zo mooi aan het leven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de goede strijd gestreden, volgens de juiste regels. En hij zegt dan ook, grijp het eeuwig leven. Ja, wat bedoel je? Betekent dat wij dat moeten zien te krijgen? Ik heb het wel eens meer gezegd. Wanneer ontvang je nou eeuwig leven? Ontvang je nou eeuwig leven als je sterft? Ontvang je nou eeuwig leven als de Heer Jezus terugkomt? Vanaf welk moment ontvang je eeuwig leven? Ja, vanaf het moment dat je bekeerd bent. Vanaf het moment dat je opnieuw geboren, theonieme, nu al leven, krijgen, nee, hebben. Leven, dat is dat hemelse leven. En strek je daaruit. Nu, dat leven wat de Jezus ons beloofd heeft. Niet dat schijnleven. Niet dat leven wat alleen maar uiterlijk is, maar dat echte, waarachtige leven. Niet het leven wat uiteindelijk één grote leugen is, maar het echte leven. En vandaar ook dat Paulus zegt, en leg dan ook die goede belijdenis af. Hier staat, en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Wat denkt u, wat zou dat kunnen zijn of hoe zouden we dat naar vandaag kunnen vertalen? Wanneer of op welke manier heeft Timotheus, de man Gods, een belijdenis afgelegd ten opzichte van ten overstaan van vele getuigen? Wie zou er iets over kunnen zeggen? Wat zou daarmee bedoeld kunnen worden? Ja, ik vind het wel heel mooi zoals Paulus Timotheus beschrijft als een man waarvan hij zegt, we hebben het in je oma gezien, we hebben het in je moeder gezien en hetzelfde geloof is ook zichtbaar geworden in jouw leven. Dus op die manier heeft Timotheus laten zien wat het geloof voor hem betekent. Dus hij heeft dat geloof beleden. Op welke manier kun je dat nog meer zien? Dat hij zijn geloof, Johannes? Precies. Precies, hij heeft op belijdenis van zijn geloof onder vele getuigen laten zien dat hij met Christus gestorven is en met hem opgestaan is. Dat is nog niet zo lang geleden met jou gebeurd, Johannes. Hoeveel getuigen waren er? Nee. Na de doop? Ja, toen werd je ook toen heb je het heel moeilijk gehad. Ja, in welke zin heb je het toen heel moeilijk gehad? Geestelijk. Ja. En ben je daar nu een beetje doorheen gekomen? Nog niet helemaal. Nee. Begrijp je dan ook wat hier staat dat Paulus zegt, strijd de goede strijd? Dat het toch nog wel een strijd is, hè? Ja. Ja, daarin zijn we nog vaak zwak, hè? Ja, en dan ervaren we niet altijd dat de strijd de goede strijd is, hè? Ja. Die strijd hebben we elke dag. Ik zeg altijd, er is een strijd die voor ons gestreden werd. En dat is de strijd die Christus streed. Die hoeven wij niet te strijden, die is... Daar heeft Christus overwonnen. Maar daarna heb je die strijd die in ons is. Hè? Ik vergelijk het wel eens met het volk van Israël. Kwam voor de Rode Zee te staan. En toen kwamen de Egyptenaren. En ze konden geen kant meer op. En toen zei de Heer tegen Mozes. Mozes, jij mag stil zijn. Ik zal voor je strijden. En toen gingen ze door de Rode Zee. En toen kwam er zelfs een wolkkolom tussen het volk van Israël en de Egyptenaren. De Egyptenaren konden er niet bij komen. Zo heeft God voor zijn volk gestreden. Dit was een strijd die God voor hen streed. Maar als je dan even later leest dat Amalek komt, dan zien we dat Amalek met Israël strijdt. Dan is er niet een wolkkolom. Toen werd er wel gestreden. En dan staat er, Amalek is in de hele Bijbel door, God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht, staat er. Amalek is een beeld van die oude mens. Het vlees in ons, hè. En die strijd die gaat door. Totdat we verlost worden van ons zondige lichaam. En dan zijn we echt vrij. Dan zijn we echt verlost. De verlossing hebben we ervaren. We worden elke dag verlost. Straks, als de Jezus ons tot zich zal nemen. Die goede strijd, die belijdenis die Jezus afgelegd heeft, hè, dat staat hoeft er niet op te slaan hoor, in Johannes 18, waar de Jezus tegenover Pilatus staat. De Jezus tegen Pilatus zegt, ik heb hier voor de waarheid getuigd. Ik heb hier voor de waarheid getuigd. En dan zegt Pilatus, wat is waarheid? De Heer Jezus heeft getuigd, hij is gekomen om de waarheid te laten zien. En dat is het grote getuigenis, dat wij niet een soort schijnwereld laten zien, dat we ons niet helemaal druk maken om allerlei... ...maar voorbij...